Hooglied 3, vers 1 tot en met 4. De bruid zoekt en vindt. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen. Hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, heb u hem gezien die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem die ik innig lief heb. Ik greep hem vast en liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Tot zover. Het is al een aantal maanden geleden dat deze tekst eigenlijk heel krachtig in mijn hart kwam. Vers 4. De derde regel. Ik greep hem vast en liet hem niet meer los. En dat trof eigenlijk mijn hart. Dat is eigenlijk niet meer losgelaten. Dus daar ben ik opnieuw mee aan de slag gegaan. En een beetje laten inlezen natuurlijk. En in Hooglied, in het Duits vertaald, het woord Hooglied. Daar staat, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is Heuelied, of Hoje. En dat is verwant aan het woord Hochzeit, dat bruiloft betekent. Dus je zou ook uiteindelijk Hooglied kunnen vertalen met bruiloft. Zo staat het in de Duitse vertaling. Maar in het Hebreeuws is het Sir Hasirim, of hoe je dat ook zegt. Dat is ook allemaal niet van belang, hoef je ook niet te onthouden, maar ik vond het wel heel mooi. Dat betekent letterlijk liederen, lied van de liederen. Dus in principe het belangrijkste lied. En waarom zouden ze nou dit genoemd hebben, het belangrijkste lied? Nou, als we lezen in een heel Hooglied, als je heel Hooglied leest, dan gaat het daar inderdaad over een man en een vrouw, over de koning en over een meisje waar liefde tussen is gekomen. Het gaat over een liefdeslied tussen een man en een vrouw. Misschien moeten we dat nog eens een keer behandelen met de getrouwde stellen, om heel Hooglied eens door te nemen. Er staan prachtige dingen in, maar uiteindelijk ook die heenwijzen naar de liefde van Christus voor zijn bruid. En wij weten dat uiteindelijk in het Nieuwe Testament dat wij de bruid zijn. Die zich moet klaarmaken om hem, de bruidegom, te gaan ontmoeten. Dat is het verlangen van God. Nou, je ziet uiteindelijk zo'n gigantisch contrast ook in Hooglied tussen de koning, koning Salomo, en het meisje waar de liefde mee is. En dat meisje is zo gigantisch anders eigenlijk dan waar hij vandaan komt. De koning, denken we aan rijkdom, hij kwam uit de stad. Maar uiteindelijk dit meisje, wat zegt in Hooglied 1, ze zegt in vers 5 dat ze donker van huid was. Dat kwam omdat ze uiteindelijk op het platteland werkte. Zij kwam dus van het platteland. Daar zou je als het ware minachtend naar kunnen kijken. Dan iemand die uit de stad kwam en iemand die rijk was. En zij was maar een arme. Want in die tijd was bruin zijn juist niet populair. Want er was juist iemand die op het land veel in de zon werkte. Maar juist ten opzichte van vandaag is het juist dat iedereen graag bruin wil zijn. Maar in die tijd liepen ze veel met parapluën, wilden ze juist wit zijn. En zij erkent hier in vers 5, ik ben donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Ze was geliefd door Salomo. En wat geweldig ook als we dat contrast zien, dat doet mij dat denken aan als we denken aan de Heer Jezus. Die zo rijk is, zoveel maakt, zoveel hoger dan wie wij zijn. En dat juist Hij, zijn liefde uitgaat naar ons, die ook van nature als het ware zwart zijn door de zonde. Die van nature niets eigenlijk met God te maken zelfs wilde hebben. Maar dat uiteindelijk God zijn leven in zijn Zoon de Heer Jezus heeft gegeven aan een verloren wereld en zijn liefde heeft betoond aan het kruis van Golgotha. Hij zoveel hoger, zoveel meer, maar heeft ons toch lief, bekoorlijk in de Heer Jezus Christus. Nou, en op een gegeven moment zien we dus in hoofdstuk 3, we weten niet, ook de schrijvers niet, of het misschien een droom is geweest, maar in elk geval is zij bezig met haar bruidegom. En wordt zij op een nacht wakker, en dan staat er in hoofdstuk 3, vers 1, op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. En dat is ook een vraag ook voor ons vandaag. Hebben wij hem met een hoofdletter de Heer Jezus innig lief? Gaat ons hart daar naar uit? Is ons hart nog brandende? Zien wij uit naar hem? Wel 4 keer komt het voor in deze 4 versen van Hooglied 3. Dat er staat hem die ik innig Liefhebben, dat wordt 4 keer benadrukt. Dat trof mij ook in de voorbereiding. En ik weet nog toen ik tot geloof kwam, dat je niet anders mee kon stoppen dan over Jezus spreken. Maar soms kun je, moet ik dat zeggen, als we lezen in de Bijbel en ook in de Efezebrief, dan lezen we, dan weten we vanuit Paulus, de brieven van Efeze, dat ze zo rijk zijn. Maar in Openbaring lezen we de waarschuwing aan Efeze. Ze waren zo rijk, maar uiteindelijk stond Jezus buiten. Als we daarover, en dat kan dus gebeuren met ons als gelovigen, dat wij zo rijk zijn geworden, hem hebben gevonden, en toch dat we als het ware overgaan in automatisme, alles gaat gewoon zijn gang, we komen samen als gemeente, we bidden, het wordt soort gewoon. En het hart brandt niet meer voor werkelijk waar het om draait. En ik ken dat ook in mijn eigen leven. En de ene keer zit ik hier op een top, en de andere keer ervaar ik het helemaal niet. En toch zijn dat deze weer van die momenten dat hij zich openbaart. Dat is Gods verlangen, dat hij zichzelf wil openbaren aan u en aan mij. Dat is Gods verlangen. Maar de vraag blijft wel, heeft u hem innig lief? Of moet u erkennen, ik ben misschien lauw geworden? En dan mogen we ook wij hiervan leren dat we als het ware niet op moeten geven. Want boven mijn preek had ik gezet, geef niet op. Als we ook horen in de getuigenissen, in de gebeden, die we horen ook door de week in de samenkomsten die we hebben, dan hoor je zoveel ellende ook. Ellende die we meemaken, dichtbij, ver weg. Nieuws dat we niet meer weten, wat moeten nou geloven, wat is er van waar? Er is zoveel verwarring. We hebben gehoord van de week van Charlie die doodgeschoten is. De meest verschrikkelijke dingen die er gebeuren om ons heen. De wereld staat in brand. Maar toch is God in controle. God heeft alles in zijn hand. En zoekt ons als kanalen om bruikbaar te zijn in deze verdorven, donkere wereld. Ja, wij zijn ook klein ten opzichte van wie hij is. Hij is zo groot. En als we op onszelf zien, dan zink ik ook. Maar we worden opgeroepen om op de Heer Jezus te zien. En dat we van kracht tot kracht steeds voortgaan. Dat is het verlangen van God. Dus er mag iets zijn, en dat vind ik zo mooi, ook van deze jonge dame, die zichzelf nederig opstelde, erkende dat ze zwart was, op het land werkte, maar liefde had voor haar aanstaande bruidegom. En zo is dat een geweldig beeld voor ons als christenen, als bruid van Christus, dat ook wij hem innig lief moeten hebben. Hij moet op nummer 1 staan van ons leven. En zij is hier al in gesprek, eigenlijk ook vandaag met ons, en dan zegt ze, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik weet niet hoe dat in uw leven is, maar dat je de Heer Jezus hebt ervaren in je leven, momenten, dat je daar op de toppen zat van je leven. En dan komen de momenten in je leven, dan wordt het moeilijk, wordt het zwaar, gaat zitten tegen, zoveel lasten die je mee kan dragen, denkt mee te moeten dragen, moet ik eigenlijk zeggen. En je vraagt je af, waar is hij? Ja, ik heb hem wel gezocht, ik heb gebeden, maar het werkt niet. Dat soort gedachtes, die ken ik zelf ook. Als ik bid, waar bid ik eigenlijk voor? Zoveel dingen kunnen er zijn die ons bezig kunnen houden en gedachten die doen ertoe. Want uiteindelijk, onze levenswandel wordt uiteindelijk zichtbaar. Heeft alles te maken met datgene wat ik hier bedenk. En daarom zegt het woord zoveel, ook in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament juist, dat Paulus zegt, bedenk de dingen die van boven zijn. Dat is actief. Dus ook daarom de titel, geef niet op, dat is een actief in verwachting dat hij het ook zal doen. Niet een actief dat wij het zelf moeten voortbrengen, maar God vraagt wel wederkerigheid. Dat we ons uitstrekken naar hem. We zijn bezig met de Romeinenbrief. En onze huisgezin zetten we bij Romeinen 12. En dan zien we ook in Romeinen 12 dat Paulus zegt over de toewijding van ons leven. Onze lichamen toe te wijden aan hem die het waard is. Die ons heeft gekocht en betaald met zijn eigen bloed. En is dat ook niet de roep van ons hart misschien wel? Dat we zeggen, Heere, ik versta uw stem zo slecht. Maar Paulus zegt in Romeinen 12, was onze lichamen wijden aan hem. Volkomen, dat is onze redelijke godsdienst. Dat is normaal als we dat doen. We mogen nog meer geven. Maar het is redelijk als we onze lichamen geven. En als het belooft God, dan zullen wij de welbehagelijke, volmaakte wil van God verstaan. Dat is ook het verlangen van, niet alleen van mij persoonlijk, maar ook de nood voor ons als gemeente. Ook in de eindtijd waarin wij leven, dat we Gods stem verstaan en meewaaien ook als gemeente met Gods geest. En dat we niet kerkje spelen, dat we niet allemaal doorgaan terwijl er niets gebeurt. Maar nee, dat we ons uit mogen strekken naar hem. En dat de geest meer kan doen door ons heen. En ik hoop op de bonen van ons hart. Dat we allemaal, we kennen elkaar redelijk goed met elkaar, ook in de kringen. En dat geloof ik ook en dat zie ik ook. Dat er iets op de bonen van ons hart leeft, dat we voor hem toch willen leven. Maar dat we verlangen naar meer, dat ook mensen tot geloof komen. Maar heeft het ook niet alles te maken met onze relatie met Hem die op nummer 1 moet staan? Niet de werken die God doet, maar God zelf. Die zich geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Zij zocht Hem, maar zij vond Hem niet. Maar zij geeft niet op. Wij kunnen soms God zoeken in het gebed. En misschien soms gedachten hebben, waar is Hij? Of ik ervaar niet meer die intimiteit of die tegenwoordigheid van God. En dat je als het ware wegloopt en denkt, ja, waar heb ik het eigenlijk voor gedaan? Nee, daar mogen wij hiervan leren. Zij bleef gaan. Zij bleef zoeken. Zij bleef Hem innig lief hebben. Want dan lezen we in vers 2, ik dacht, laat ik toch opstaan. Dat is actief. En in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen. Het begint bij opstaan, broeders en zusters. Dat we als het ware opnieuw verlangen naar een nieuwe zalving, een nieuwe ontmoeting met Hem. Voor het eerst of opnieuw ook in ons leven, van tijd tot tijd. Het is niet eenmalig. God roept ons steeds weer op om ons hart te richten op God zelf. Ook de verloren zoon, hij stond op. Hij ging terug naar de Vader. Hij nam een besluit. En dus ook moeten wij van tijd tot tijd ook opnieuw een besluit nemen. Heer, hier ben ik. Ik wil echt op voor U leven. Maar ik weet zo goed dat ik afhankelijk ben van U. En dat ik het ook niet kan. En dat had zij ook begrepen. Daar kunnen we van leren. Zij zocht Hem. Zij stond op. En trok rond. Op de straat, over de pleinen. Om Hem te zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Dus ze nam een besluit. Maar ze vond Hem niet gelijk. En dan kun je stoppen of verder gaan. Maar dan gaat het verder in vers 3. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Zij zoekt Hem en het zoeken naar Hem. Wat gebeurt er onderweg? Zij vindt uiteindelijk onderweg niet degene naar wie die ze innig lief heeft, maar uiteindelijk de wachters vinden haar. En als je verder leest in Hooglied, in hoofdstuk 5, dan lezen we over de wachters die haar slaan onderweg. Die hadden niet het goede met haar voor, maar het kwade met haar voor. Als ik opsta en de duivel kijkt mee, opnieuw een besluit neem om voor Hem te leven, moet ik niet raar opkijken als ik weerstand ondervind in mijn leven. En ik hoop dat je daarmee mag bemoedigen. En ik sta hier niet sprookjes te vertellen alsof ik dat zelf niet ken in mijn eigen leven. Het geldt ook voor mij. Als ik opsta om voor Hem te leven, dan krijgen we tegenstand in ons leven. Maar die tegenstand wil Hij dat wij die met Hem leren te overwinnen. Door de kracht van Gods geest. Maar dat komt niet vanzelf aanwaaien, broeders en zusters. Zij was niet degene die op bed bleef liggen, want u moet het nou maar doen. Maar ze ging door met zoeken. Ondanks de tegenstand. En zo kunnen ook wij tegenstand ervaren. Tegenstand in je persoonlijk geestelijke leven, in de gemeente of op je werk. Zorgen die er kunnen zijn. Maar ook de vosjes. Die uiteindelijk in hoofdstuk 2, vers 15 lees je dat. Daar zegt hij, Salomo, die zegt tegen haar, vers 15, vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaard te gronden richten. Nu onze wijngaarden bloeien. En toen moest ik denken aan Johannes 15, dat Jezus zegt dat wij als een rank in die wijnstok moeten blijven. Wij zijn onderdeel van die wijngaard. Dus we moeten ook niet gek opkijken, dat we alert moeten zijn, dat er dus kleine vosjes proberen de gemeente binnen te komen, en die proberen de gemeente kapot te maken. U en mij kapot te maken. Niet de grote dingen, waarvan we al lang weten dat het fout is, maar juist de kleine vosjes, onderhuis, het geniepige. Misschien wel een verkeerde gedachte over elkaar, die je blijft koesteren. Maar juist die kleine vosjes, die proberen de wijngaard te gronden te richten. Broeders, zusters, wij worden ook opgeroepen om waakzaam te zijn. In ons persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente en voor elkaar te zijn. Elkaar te helpen. Die vosjes proberen ook hier, moeten we niet raar staan op te kijken, die proberen ook hier binnen te dringen in ons leven. Gedachtes, negativiteit, depressiviteit. Als ik opsta, kan het soms mijn ervaring zijn, dat het soms maar even iets erger dreigt te worden. Foute gedachten. Depressiviteit, een deken van duisternis. En dan kun je twee dingen doen. Dan kunnen we gaan liggen. Of we kunnen het voorbeeld navolgen. Van die Sulamitische. Deze jonge dame. Die wist, ik heb u innig lief. Die kende Hem. En als we Hem mogen kennen. Moeten we niet stoppen, moeten we aangespoord worden om voorwaarts te gaan. Om bruikbaar te zijn ook in zijn koninkrijk. Dus uiteindelijk de wachters die vonden haar. En zij zegt, hebt u hem gezien? En opnieuw voor de derde keer, die ik innig lief heb. Innig lief, dat betekent iets van, dat gaat nog als het ware verder dan dat je iemand zomaar lief heeft. Innige band, een innige relatie te hebben met haar aanstaande bruidegom. En wat staat er dan? Nauwelijks, vers 4, was ik hen voorbij gegaan. Ze was nauwelijks de weerstand, zou je kunnen zeggen, voorbij gegaan. Dat kwam bij mij zo over. Of ik vond hem, die ik innig lief heb. Dus hoe lang duurde het wel niet voordat zij hem vond? Dat bracht dus eerst weerstand met zich mee. En als ik in de bid stond, of in de huissamenkomst, of in mijn persoonlijke leven, dan moeten we dus ook niet gek opkijken als er soms weerstand is. En dat we misschien niet altijd gelijk ervaren dat we een ontmoeting hebben met hem. En dat we ook niet altijd gelijk verontrust moeten zijn, maar dat we moeten volhouden. In geloof. Moeten vertrouwen. Hem heb ik innig lief. En hij wil ons helpen. En hij verlangt nog meer dan wij. Maar ik las ergens in de voorbereiding, en dat moet je goed verstaan. En als je de vragen wil, kom naar mij gerust toe. Maar ik vond het ergens een kern van waarheid in zitten. En die uitlegger die zei iets van, het eigenaardige, met eerbied gesproken, van de Heer Jezus is, hij zegt dat hij soms aan ons voorbij gaat en ons test. Dat kunnen wij als eigenaardig vinden. Maar hij test ons. Lees bijvoorbeeld in Lucas 24. Daar lees je ook heel duidelijk dat uiteindelijk de Emmausgangers waren bedroefd. Ze hadden geen helder zicht op dat de Heer Jezus was opgestaan uit de dood. Er leefde ongeloof in hun hart. En dan komt daar die derde man naast hen lopen. De Heer Jezus. Die zij niet eens herkende. Hij was er wel, maar ze herkenden hem niet. En dan staat er heel duidelijk. Hij deed alsof hij aan hen voorbij ging. Maar wat gebeurde er? De Emmausgangers, hun hart ging branden omdat ze met hem hadden gesproken, hoewel ze niet wisten dat het Jezus was. En dan zeggen ze, kom bij ons binnen, ga niet aan ons voorbij. Dan was ze actief, ze stonden op. Kom bij ons binnen. En wat gebeurde er? De Heer Jezus openbaarde zichzelf aan de Emmausgangers. En er was gemeenschap en zij vierden daar het avondmaal met elkaar. Hij brak daar het brood. Een geweldige ontmoeting hadden ze daar met elkaar. Dus zo is het ook in ons leven, dat ook de Heer Jezus, ook vandaag misschien wel. Hij deed alsof hij aan hen voorbij ging. Maar hij vraagt ook van ons, hebben we hem innig lief? Zeg, Heer Jezus, u moet mijn al in alles zijn. U moet tot de bonen van mijn hart. Ik moet vol zijn, dat is een opdracht. Efeze 5, vers 18, waar Paulus zegt, word vervuld, ja, vervuld met de Heilige Geest. Dat is een opdracht, een bevel, dat wij vol moeten zijn van hem. En ik ervaar het ook niet altijd. En toch moet daar soms als het ware een roep zijn tot hem. Heer Jezus, vul mij met uw geest. Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan of ik vond hem die ik innig lief heb. En dan die prachtige zin. Ik greep hem vast en liet hem niet meer los. Ze wilde bij hem blijven. Het probleem was denk ik ook niet dat Jezus aan haar voorbij was gegaan. Maar zij was niet daar waar Jezus was. Is het ook niet misschien in ons leven zo, dat het zo zou kunnen zijn? Dat het probleem niet aan de Heer Jezus ligt. Daar ligt het natuurlijk nooit aan, dat weten we. Maar dat wij niet altijd meewaaien met Gods geest. En dat moeten we leren met elkaar. Dat wij daar moeten zijn, daar waar Jezus is. En dat we ook geestelijk op een verkeerde plaats kunnen zijn. Of op een verkeerde plek kunnen zoeken. Daar waar Jezus niet is. Het vraagt een nauwe weg. Een nauwe weg om hem te volgen. En inderdaad, om kracht te ontvangen, om uit te gaan en een getuige in deze wereld te zijn. Dat vraagt om nauwgezet te wandelen. En een hart te hebben wat brandend is. En zo kunnen wij van deze Shulamitische leren, dat ook wij, dat zij die hem innig lief had. Maar dat ook ons hart zal branden voor hem. Ik greep hem vast en liet hem niet meer los. Tot ik hem gebracht had naar het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. En toen moest ik eigenlijk ook in de voorbereiding daaraan denken dat een heel mooie gedachte is. Uiteindelijk, ze bracht hem in huis. En wij zijn nu het huis. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Nemen wij de tijd, van tijd tot tijd, om ook het woord van God in ons te laten wonen. Pas hadden we het ook een keer ergens op de kring, geloof ik, over Johannes 8. De laatste keer volgens mij nog, over Johannes 8, dat daar ook heel duidelijk staat dat bij de fariseeën is, dat Jezus zegt in Johannes 8, Mijn woord krijgt geen plaats in uw hart. Waar is ons hart van vol? Ons hart moet vol zijn van de Heer Jezus. Dat zijn woord plaats krijgt in ons hart. Dat ik het overdenk, dat ik het memoriseer. En dat we vrucht mogen dragen. Hij vraagt iets van ons, maar hij wil het ook doen in ons. Daar mogen we geweldig kracht uitputten. Dus geef niet op. Ik wil met jullie even gaan nog naar Psalm 84. Afgelopen vrijdag hadden we het met elkaar als broeders daar ook nog even over, Psalm 84. En eigenlijk ook in de voorbereiding kwam dat ook terug. Ook de Korachieten hadden een verlangen naar de Heere God. Net als uiteindelijk die Sulamitische. Psalm 84. Psalm 84 vers 1. Verlangen naar het heiligdom. Voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt. Ja, bezwijk zelfs van verlangen. Hier zie je ook van die innige liefde die ze hadden. Naar de voorhoven van de Heere. Ze mochten niet verder komen dan de voorhof. God woonde in het Heilige der Heiligen. Wij zijn veel meer bevoorrecht dan de Korachieten. Wij kunnen geestelijk nu continu met hem in gemeenschap zijn. In zijn tegenwoordigheid. Dat is althans Gods bedoeling. Met u als individu, maar ook met ons collectief als gemeente als we samenkomen. Dat hij in het midden is, dat het gaat om hem. En zij hadden een ziel wat verlangde, ja zelfs bezweek, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Je kunt soms soort, moet ik dat zeggen, half slapen bidden. Heere, wilt u ons vullen, omdat je weet dat het moet. Ken je dat? En dan val je zo'n beetje zo in slaap. Maar er is iets anders. Als ik het roep met een nood, met een verlangen, Heer. Ik wil roepen tot u. En ik moest ook denken aan Matthäus 11. Waar staat dat ook het koninkrijk van God wordt geweld aan gedaan. Vanaf de dag van Johannes tot de dag van vandaag. En geweldenaars grijpen ernaar. Ik had dat vroeger altijd anders uitgelegd gekregen, maar ik hoorde ooit van Zeg Poen en dat vond ik eigenlijk wel een mooie gedachte. Hij zegt, die geweldenaars zijn de kinderen van God. Die grijpen naar het koninkrijk van God. En waarom moeten ze ernaar grijpen? Omdat er veel tegenstand is. Veel tegenstanders dat we als het ware daar doorheen moeten breken. En daarom wil ik ook jullie oproepen. En mezelf ook. Niet op te geven, maar te volharden. Te volharden. Ons te roepen het uit tot de levende God. En dan het prachtige vers 4. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest. Die zwaluw voelde zich zelfs thuis in de tempel. Hoeveel te meer wij dan? Als wij zelf de tempel zijn waar hij in woont. Waarin zij haar jongen legt bij uw altaren. En pas op Arie hier ook over gesproken op de toerusting. En toen werd er ook nog even kort er iets over gezegd, over die zwaluw. He, dat is een prachtig woord, daaror. Dat betekent zwaluw of duif, maar het betekent ook vrijheid. Wij behoren in die vrijheid te leven. Vrijgemaakt door de Zoon. Om in vrijheid kracht bekrachtigd te worden, om dat nieuwe leven te leven. Maar het brengt wel weerstand, komt er op ons pad. Maar we kunnen soms te veel met die weerstand bezig zijn, in plaats van met de kracht van God. Kijk maar, wat deden de Korachieten? Vers 4b, Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. In de praktijk van ons leven, hoe vaak horen we dat niet? Als het gaat over getuigen zijn. Dat we moeten erkennen, we kunnen het niet. En dat erken ik ook, ik kan het ook niet, Heren. Maar uw woord zegt, welzalig de mens van wie de kracht in u is. Handelingen even zacht zegt, wanneer de geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuigen zijn, dat is een belofte. Als we het in het geloof aangrijpen, gaat God dat ook doen. Want het is het woord, het is de waarheid, niet mijn gevoel, niet mijn ervaring zelfs. Zelfs al heb ik een nederlaag geleden. Het is het woord van God. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn die gebaande wegen, daar stroomt het. Wij hoeven alleen maar een kanaal te zijn. Het is niet onze kracht, het is Gods kracht. Ik moet zwak zijn in mezelf, maar tegelijkertijd krachtig in de Heere. Een kanaal van hem te zijn. Gebaande wegen waar God doorheen kan werken. Dat is wat God wil doen in u en mij. Daar mogen we ons aan optrekken. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, door de moeites van hun leven, door de droogte, door de hitte. Want in dat dal, waar die moerbeibonen stonden, daar was het heet. Maar onderweg als pelgrim waren ze onderweg naar de tempel en ze waren bezig met hun gedachten. Ze gaan onderweg daar waar God woont. Zijn wij ook niet pelgrims die onderweg zijn naar het hemelsvaderhuis? En daarom zegt Paulus, bedenk de dingen die van boven zijn. Als ik alle ellende van de wereld om me heen ziet, broeders, zusters, we hadden het vanmorgen met de bidstond er nog even over, dan kun je bij wijze van spreken bijna wel stoppen, want je wordt er moedeloos van. En het gaat niet beter worden, totdat Jezus komt. Dus totdat Jezus komt. Maar als ik me dingen bedenk, dat het beste komt nog, als ik over alle ellende heen kijk, ziende op Jezus, de leidsman, de volleinde des geloofs, dan kan ik lachen. Dan kan ik me verblijden in hem, zeg ik, Heer, hier zijn we. Gebruik ons in de nood. Want er zijn heel veel mensen vandaag de dag zoekende, waarvan jij het helemaal niet weet. Er zijn echt veel meer mensen zoekende, die het niet weten. Enerzijds is er afval, om het zo maar te zeggen. Kerken gaan dicht. En de andere zijde is het zo, door de nood in de wereld zijn mensen aan het nadenken. Waar leef ik eigenlijk voor? Dat is wat ik ondervind. Als ik met mensen spreek waar ik het niet van verwacht, maar soms over een drempel heen moet. En in die drempel, in die weerstand, moet aanhouden. En het moet als het ware moet grijpen, Heere God, u heeft beloofd. Als uw geest in mij woont, zal ik kracht ontvangen en uw getuige zijn. En dan moeten alle ja-maars wijken. Ja, we kunnen misschien nog meer weerstand op ondervinden. Denk aan die Sulamitische. Die onderweg die wachters tegenkwam. Maar ze hield aan. En ze vond. Dit is een principe van God. Wie bidt, ontvangt. In hun hart zijn de gebaande wegen, broeders, zusters. Dit is mijn verlangen voor ons allen. Dat wij die gebaande wegen, dat die mogen zijn in onze harten. Dan gaan ze door het dal van de moerbeibomen, door de droogte van je leven, zo kun je dat soms ervaren, maar zij waren bezig met de tempel. En zelfs in die moeilijkheden maakten zij God tot hun droom. Zij vulden zich in de moeilijkheden met God zelf. Zo mogen wij in de strijd van het leven ons voeden met Jezus, die gekomen is om ons leven te geven en dat in overvloed. Dat is geestelijk leven wat ons boven de moeites uitdeelt. En ik kan ook een boek schrijven over moeite van het leven. Maar Gods kracht tilt ons daarboven uit. En dit wil God doen door u en mij. Zie niet op uzelf, niet op uw nederlaag, maar zie op hem. Waarin de kracht te vinden is. In het hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door dat dal van de moerbeibomen. Dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Het was rond de herfst dat ze opgingen naar de tempel. En wat gebeurde er tegen die tijd? Dat het regende. En die regen die droop zo van de bergen af, zo dat dal in. Dat is een geweldig beeld voor ons. Dat wij in de moeite van de moerbeibomen, van de hitte van ons leven, Gods geest ons te hulp komt om ons er bovenuit te tillen. Dit is het nieuwe, normale christelijke leven. En van tijd tot tijd heb ik het ook nodig om het met eerbied te zeggen, dat je een por nodig hebt. Om weer te bedenken dat dit de realiteit is, dat de waarheid is van het woord van God. Om het aan te grijpen. Soms kunnen we uren praten. En we komen geen stap verder. Maar God wil dat we buigen. Buigen voor hem die alles heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Hij heeft echt ons alles zo rijk gezegend in de Heer Jezus. Maar door alle vertroebeling en tegenval kunnen we soms als het ware bijna verstikken. En ik zie ook de nood wel. En daarom vraagt God, zoek die kanalen, te midden van die nood. Zijn er altijd die op hun ogen gericht houden op hem. Dat vraagt God ook van ons, onze gemeente, broeders, zusters. Dat is onze verlangen toch. Dat ook wij van kracht tot kracht zet voortgaan. Niet van klacht tot klacht. En dat moet ik ook leren. Ik preek het ook tegen mezelf. Dan gaan zij voort van kracht tot kracht. Ik zei gisteravond aan tafel bij mijn kinderen, bij de helft van mijn kinderen, want de andere twee zijn op kamp. En toen vroeg ik aan mijn twee meiden, zeg, als wij op vakantie zijn, we gaan even een lekkere pittige tocht wandelen van 10 kilometer. En het is warm. Nou, ze weten, ze zijn het inmiddels gewend. Ze weten hoe het dan gaat. Maar in elk geval, ik zeg, heb je dan aan het eind van die tocht meer kracht of minder kracht? En ze keken me aan, maar ja, pa, dat is eigenlijk een domme vraag. Je hebt minder kracht. Want je begint met kracht, je hebt geslapen. En je gaat een energierijke wandeling doen. En aan het eind van die tocht heb je in kracht ingeboet. Je bent moe. Je zou niet nog een keer 10 kilometer willen doen, bij wijze van spreken. Maar bijbels gezien is het precies andersom. En dat vind ik zo wonderlijk. Dat maakt mij verblijd. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Ze gaan door de moeites van het leven. Maar God tilt hen er bovenuit wat hun power geeft. Wat hun kracht geeft om door te gaan. Dus blijf niet bij, je hebt zo'n liedje, toch zo'n kinderliedje, blijf niet sikken neuren, blijf niet bij de pakken neerzetten of zoiets. Maar dat we uiteindelijk onze alle lasten die we kunnen dragen, alle zorgen van het leven, vraagt Jezus, werp ze op mij. Want ik zorg voor je. Dat is wat Jezus van ons vraagt. We gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Ik vind het zo'n geweldige psalm, waar we de Heer Jezus in mogen zien. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed. We kunnen soms bidden in ongeloof en we kunnen 40 jaar lang volharden om voor iets te bidden. Maar als we het niet in geloof bidden, gaan we niet volharden, gaan we het niet ontvangen. En denk erom dat op gebed, want er is een tegenstander die dat weet, er allerlei pijlen worden afgevuurd om ons maar te ontmoedigen. Het heeft geen zin, hoe lang bid je? Maar de vraag blijft wel, hebben we geloof? Dat ik in het geloof bid. Dat ik niet zomaar een ritueel bid. Ook hier niet, als we hier staan of in de kringen of wat dan ook. Maar dat we ons hart mogen richten op hem. Heer, vul ons met uw geest. Dat die stromen mogen komen. Dat het vanzelf gaat als het ware. Maar voordat het vanzelf gaat. Dat is de ondervinding van de Korachieten, van de Sulamitische. Dat er ook weerstand is. Moerbijbomen is een beeld van droogte. Weerstand. Die Sulamitische ontmoeten wachters. Wij worden opgeroepen om op te staan, hem te verwachten. Luister naar mijn gebed en neem met de oren, o God van Jacob. Ze waren vrijmoedig. En toen over dit gebed zat ik ook na te denken, als we dan even lezen in Matthäus 7. Ik vond het eigenlijk in dezelfde lijn, waar ik erover nadacht, dat ook Jezus ons leert om niet op te geven wat ik boven mijn preek heb gezet. In Matthäus 7, daar zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. En dan kunnen we weer heel lang discussiëren, maar er staat, bid en u zal gegeven worden. Zoekt, zoals die Sulamitische, ze zocht en u zult vinden. En misschien moet u erkennen vanmorgen, ik zoek wel, maar ik ken dat diepere leven nog niet, maar ik verlang daar wel naar, diep in mijn binnenste. Dan wil ik je vandaag aanmoedigen. Dan zit je op de goede weg. Geef niet op. Zoek. En je zult vinden. En daarachteraan, dat trof mij dieper in de voorbereiding, dat ik het heel vaak heb gebeden. Want ik hou ervan om het woord van God te bidden. Dat je dus ook het woord van God memoriseert en het uitspreekt. Maar ook ik moet ondervinden dat ik soms dingen uitspreek in het gebed. Maar als ik er langer over nadenk, dat ik ook moet nadenken, wat bid ik nou eigenlijk? Of hebben jullie dat nooit? Wat betekent het nou? Of een diepere laag. Maar er staat niet, Jezus zegt, niet bid en je zal gegeven worden, dus bid eenvoudig een gebed en het is allemaal koek en ei. Nee, hij voegt eraan toe, zoekt. Dat is actief, dat komt niet aanwaaien, het is zoeken. Nou, als ik iets kwijt ben, noem maar even de sleutels kwijt ben van je auto en stel je voor, je moet naar de tandarts. Noem maar even Zijstraat, kom in mijn hart op. En je moet er over 10 minuten zijn, maar je hebt nog maar 11 minuten. Dus je moet binnen een minuut die sleutels vinden. Nou, dan ben ik onderweg met die sleutels vinden, ben ik niet bezig met allerlei andere zaken, maar dan zoek ik maar één ding, net zolang tot ik het gevonden heb. Dat is voor mij van prioriteit nummer 1. Nou, als er hier staat dat Jezus zegt, zoekt, dan moet alles wijken. Ik zoek u, Heer, en je zult vinden. Maar daarachteraan zegt hij wel, klop, en er zal voor u open gedaan worden. Dat is een beeld van weerstand. Want als die deur open was, hoef ik niet te kloppen, is er geen weerstand, kan ik zo binnenlopen. Kloppen is aanhouden. Jezus spoort u en mij aan om aan te houden, te bidden, te zoeken en te kloppen. En er zal voor u open gedaan worden. En ik geloof ook dat je dit kan toepassen op de gemeenschap met hem. Als je die verlangt in zijn tegenwoordigheid te mogen zijn. Dan heeft het ook hier alles mee te maken. Vertrouwen op hem. Want een ieder die bidt. Dus er staat niet bij Jan, Pieter, Klaas wel of niet. Nee, een ieder die bidt, die ontvangt. Een ieder. Dat is toch geweldig. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Weer het contrast, slechte vaders en uiteindelijk die goede Vader in de hemel die zich heeft geopenbaard in de Zoon. Die Sulamitische meisje, eenvoudig van het platteland, ten opzichte van die geweldige koning, rijk. Zo'n prachtig beeld. In Christus zijn wij aangenaam gemaakt. Ja, van nature in onszelf niets, maar alles in hem. Wat is dat geweldig. En als we dan bidden, God weet zoveel meer wat wij nodig hebben. En ik geloof dat het niet eenmalig is dat wij mogen bidden. Maar dat wij steeds weer mogen bidden. Heere, vul ons opnieuw op met uw geest. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wil dat de mensen u doen, doet u ook. Doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. We hebben zo'n geweldige rijkdom ontvangen in de Zoon. Maar ik wil jullie allen, inclusief mezelf, aansporen om niet op te geven, van hem ook te verwachten. Even terug nog op Psalm 84, dat laatste stukje. Dus ook de korengieten riepen tot God in het gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Vers 10. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Zij zagen waarschijnlijk Salomo of David, waar ze aan dachten. Maar indirect mogen we natuurlijk denken aan de Heer Jezus. Aanschouw uw gezalfde, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos actief liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon. De intimiteit in zijn tegenwoordigheid is een zon, warmte en een schild. Hij beschermt ons. Daar mogen we op vertrouwen vandaag. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal, zo'n rijke belofte, het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. En nou is dit nog het oude verbond. In het nieuwe verbond heeft hij ons alles geschonken in Christus. En als het goed is, daarna het gevolg dat ik oprecht ga wandelen. En dat ik van kracht tot kracht steeds voort mag gaan. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Ik hoop dat je vandaag ook met deze woorden hebt mogen bemoedigen. Geef niet op. Maar ziende en blijf ziende op de Heer Jezus, de voleinde des geloofs. Grijp hem vast, zoals de Sulamitische deed. Dat was actief. Grijp hem vast, dat is dus blijkbaar mogelijk. Geestelijk. En laat hem niet meer los. Amen. Zullen we danken. Heere God, trouwe Vader, dank u wel voor zoveel aansporingen in uw woord. Dank u wel voor uzelf, wat u de naprediker zijn in ons hart. En Heer, ik wil echt bidden, vul ons hart met uw geest. Dat ook wij kanalen mogen zijn van wie u bent. Om bruikbare vader te zijn. Tot meerdere eer en verheerlijking van uw heilige naam. Vader, ik wil echt bidden, uw zegen over al mijn broeders en zusters. En ook deze week, dat we het werkelijk van u mogen verwachten. Dat er gebaande wegen mogen zijn in ons hart. Want Heer, wie bid ontvangt. Dank u Jezus voor wie u bent. Dank u dat u alles heeft volbracht en nog meer verlangt dan wij. En Heer, ik wil u ook bidden, Heer, dat we ook als gemeente van kracht tot kracht steeds voort mogen gaan. Tot meerdere eer en glorie van uw heilige naam. Heer, zegen zover het samen zijn. En ja, Heer, zegen ons zo deze verdere week. In Jezus' naam. Amen. Renier.